Gemeente, eerst een paar mededelingen. De biddagcollecte heeft opgebracht ruim 20.000 gulden. Vandaag is de collecte voor de diaconie. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede collecte is voor de bouwkas. En dan ook nog deze mededeling dat de gemeente van Elburg een beroep op mij heeft uitgebracht. U weet, dat is een gemeente die de laatste tijd nogal wat erg veel onrust gehad heeft en waar nogal wat zorgen zijn overgebleven. Ik heb aan de gemeente van Elburg gevraagd of zij deze zaak voor de Heren neer wil leggen. En ik vraag het u als gemeente ook om zo samen bij de Heren een antwoord op de vraag te zoeken wat ik in deze moet doen, opdat ik ook een juiste beslissing zal kunnen nemen. U weet, er is aan mijn kant geen enkele behoefte om uit Middelharnis te vertrekken, maar de Heere kan anders beschikken. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd. 69, het vierde vers. Wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 13. En wij beginnen de schriftlezing bij vers 12. En dan lezen wij tot en met vers 30. Johannes 13, de versen 12 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we Psalm 55. Het 8e vers 1. Gij zijt het, die ik eerde, die ik gelijk mijzelf waardeerde. 55 vers 8. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik de heere en de meester uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt ge, zo gij ze doet. Ik zeg niet van u allen. Ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn versen opgeheven. Van nu aan zeg ik het jullie, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. En betuigde en zeide: voorwaar, ik zeg u dat één van uw lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch waren, van welke hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordde: deze is het, die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze aan Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beten, toen voer de Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: wat gij doet, doe het haastelijk. En dit verstond niemand dergene die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan, de beten genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.
Thank you.
Uit het Leidens-evangelie overdenken we vanmorgen een woord uit Johannes 13. En u vindt dat in het tweede deel van vers 27. Johannes 13, het tweede gedeelte van vers 27. Daar lezen wij: Jezus dan zeide tot hem: wat gij doet, doe het haastelijk. We willen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord, maar wij gaan de Heere ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden doen wij voor onze zieken. In het ziekenhuis in Dirksland ligt nog altijd broeder Wessels. Daar is ook nog altijd zuster Driesen Bolhuis. Daar is in de afgelopen week ook opgenomen zuster van der Kooi Knapen. Wij willen ze aan de Heere opdragen, elk in de bijzondere omstandigheden waarin ze verkeren. In datzelfde ziekenhuis zal deze week moeten worden opgenomen zuster van Drongelen. Die moet daar een operatie ondergaan. Broeder Wiegel is in de afgelopen week ook weer in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen. De complicaties waren van die aard dat een opname toch weer noodzakelijk was. Broeder Schellevis heeft te horen gekregen dat de ziekte in zijn lichaam ook verder gaat en hij moet zich weer aan bestralingen in de Daniel den Hoed kliniek onderwerpen. Lia Arensman heeft grote moeite met haar zwangerschap en is veel aan huis gebonden, heeft ook een behandeling in het ziekenhuis ondergaan. Zuster Groenendijk, onze oude zuster Groenendijk, heeft een schoonzuster verloren door de dood en de kring om haar heen wordt hoe langer, hoe kleiner. Dankzegging willen wij ook doen voor het feit dat broeder en zuster Put van de Hobbemastraat deze afgelopen week mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, tot u zien wij op aan de morgen van deze dag om van u een zegen te bidden, allereerst ook over de bijeenkomst, de samenkomst in uw huis. We zijn samengekomen, heren, rondom uw woord. En dat is ook het doel van ons samen zijn. We gaan naar het woord van u luisteren. Er mag weer gesproken worden vanuit het evangelie, vanuit het lijdensevangelie. En we worden weer geconfronteerd met hem die de straf heeft gedragen en de ongerechtigheden van zijn volk heeft verzoend. Hij wordt weer ons voorgesteld, Heere, op het evangelieblad. En in de prediking mag van naar hem gewezen worden. En we mogen worden genodigd om tot hem te gaan en om ons betrouwen geheel en al op hem alleen te stellen. Om in de waarachtige verbrokenheid des harten hem te belijden wat wij allemaal hebben misdaan. Maar ook hem te smeken of hij onze ongerechtigheden wil wegnemen en ze in zijn bloed wil verzoenen. Hij heeft immers macht gekregen om de zonden te vergeven. Dat heeft hij bewezen toen hij op aarde was en de fariseeën betwijfelden dat wel of hij die bevoegdheid bezat, omdat die bevoegdheid alleen aan God toekomt. Maar hij is God, waarachtig God uit waarachtig God. Heere Jezus, gij zijt de borg van zaligmaker, van zondaren, de zaligmaker van het verlorene. En u hebt alle macht gekregen in hemel en op aarde, ook de macht en de bevoegdheid om zonden en ongerechtigheden te verzoenen en ze weg te nemen. Heere, wij danken u ervoor dat het evangelie ons weer verkondigd mag worden. En dat altijd nog in vrijheid gebeuren mag. Heren, laten we onze voorrechten in dat opzicht ook mogen zien. En laten we aan alles wat gij ons nog geeft niet gewoon raken. Want dat is nu het gevaar, heren. En dat gevaar bedreigt ons altijd, ook op godsdienstig terrein. Ten aanzien van de geestelijke dingen, net zo goed als ten aanzien van de stoffelijke zaken. We kunnen aan alles zo gewoon raken. En we kunnen het zo'n normale zaak vinden, heren, dat het één dag in de week zondag is en dat dan de deuren van uw huis openstaan en dat we dan geacht worden naar uw huis te gaan. En dat kan zo'n sleur geworden zijn. U weet bij wie dat zo is. dat het eigenlijk niet meer dan een gewoonte is, een sleur, die wel een bepaalde waarde, een bepaalde traditionele waarde heeft, maar waar toch eigenlijk ook verder niets van uitgaat. Heren, als we zo naar de kerk gaan, als we zo vanmorgen ook naar de kerk gekomen zijn, puur uit gewoonte, omdat we het nou eenmaal zo gewend zijn, laat het dan eens anders zijn, Heren. Als we dat niet kennen wat de 84ste psalm kent en waar de dichter belijdenis van deed, hoe branden mijn genegen heen om 's Heren voorhof in te treden. Als we daar niets van weten, leert u het ons dan, Heren. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Heren, zo moet het toch een keer worden in ons leven. Dat we heilbegeerig zijn. Dat dat woord dat gij laat verkondigen ons meer waard gaat worden dan eten en drinken. Ja, dat dat het voedsel voor onze ziel gaat worden. En dat onze hongerige ziel ernaar verlangt. En dat onze dorstige ziel ernaar uitgaat. En dat we met een bede in het hart onder uw woord ons zetten. Heren, schenk thans uw zegeningen. Heren, geef heil op deze dag. Laat het zo zijn mogen, Heren. En als het vroeger wel eens zo geweest is en het is weer weg. En het wordt niet weer zo beleefd en beoefend. Hergeef het dan, o God. En laat het zo vanuit onze harten een gebed mogen opstijgen tot u, Heren. Dat uw woord, als het gepredikt wordt, niet ledig tot u zal wederkeren. Maar dat het ons zal mogen onderwijzen. Dat het ons zal mogen terechtwijzen. Want dat doet uw woord ook, dat het ons zal mogen ontgronden en ook als dat nodig is ontmaskeren. Want er zijn wat kerkgangers die een masker op hebben, Heren. Er zijn ook kerkgangers die geveinsden zijn. Er zijn ook kerkgangers die toneel spelen. Die een gedaante van Gods zaligheid hebben en de kracht er niet van kennen. Heren, en zulke moeten ontmaskerd worden. Zal het echt nog een keer goed met hen komen? Maar Heren, zo hebt u verschillende bedoelingen met uw woord. Laat het dat woord zijn doel mogen dienen. Laat het bereiken wat u ermee beoogt. Laat het tot stand brengen waartoe gij het zendt. En als er dan ook behoeftigen en hongerigen en bedroefden van hart zijn, Heren, laat uw woord dan ook vertroosting mogen geven en laat uw woord balsem mogen brengen in de gewonde harten en laat uw woord uitzicht mogen geven waar wij soms geen uitzicht meer hebben en laat die zalig maken de Heer Jezus Christus die toch waarlijk de algenoegzame zaligmaker is en die dat ook betoond heeft, ook toen hij Judas wegstuurde. Algenoegzame zaligmaker die alle dingen in handen heeft en houdt. Laat de boodschap van hem, die als koning en als rechter, zelfs ook in de lijdensgeschiedenis zich openbaart. Laat die boodschap van hem, die een volkomen offerande heeft teweeggebracht, ons hart mogen raken en tot stand mogen brengen, Heren, wat voor uw aangezicht in ons leven noodzakelijk is. Wees zo met ons, wees met hen die net niet naar de kerk konden. We dragen onze bejaarden aan u op, Heren. U weet waar zij zich bevinden. Velen van hen luisteren mee. Zegen uw woord ook aan hun hart. We bidden dat bijzonder ook voor zuster Groenendijk, die toch weer opnieuw een verlies geleden heeft, Heren. En zo gaat dat menigmaal als een mens oud mag worden. Dan wordt hij ook eenzamer, dan wordt de kring om hem heen kleiner, dan wordt het al stiller en dan raken we hoe langer hoe meer van onze leeftijdgenoten en familieleden kwijt. Zo is dat ook haar ervaring. O God, geef dat bij alles wat wegvalt zij dit mag overhouden. De Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. En laat dat haar levensavond mogen verlichten. En vertroosten en sterk haar ook in dit verlies. Wij bidden u ook voor onze zieken, Heren. Er zijn er een aantal die in het ziekenhuis liggen. Broeder Wessels, die er nog altijd is, nu al weken. O Heere, we dragen hem opnieuw aan u op en wij bidden opnieuw dat u met uw ontferming hem nabij wilt wezen. En dat u de dingen nog ten goede zou willen keren, in ieder geval ook wat zijn geestelijke welstand betreft. Maar kon het zijn ook nog voor zijn lichamelijke situatie. We bidden u ook voor zuster Driesse Bolhuis. Heren, u kent ook haar nu ze op hoge leeftijd met allerlei andere gebreken ook nog in het ziekenhuis moest terechtkomen. Ontfermt u zich over haar en laat uw aangezicht ook in gunst aan haar lichten. We vragen u dat ook voor zuster van der Kooi. Heren, ze is daar nog voor onderzoek en ze moet aanstaande dinsdag opnieuw een onderzoek ondergaan. Laat de uitslag daarvan verblijdend zijn en geef haar het voorrecht dat ze binnenkort ook weer naar huis zal mogen terugkeren met geruststellende berichten. En laat uw aangezicht ook lichten over broeder Wiegel. Heren, het was toch nodig dat hij na zoveel weken en maanden thuis te zijn geweest, nu weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Het is duidelijk, hij wist dat ook en zijn kinderen wisten het ook, dat de ziekte niet meer te bedwingen zou zijn. Maar als deze ziekte, die toch een agressieve aard heeft, niet meer beheersbaar blijkt, dan gaat die kwaal wel door. En dan is het eigenlijk wachten totdat er nieuwe symptomen komen. En dat was in de afgelopen week zo, heren. Geef dat ze in het ziekenhuis nog wat voor hem kunnen doen. En dat hij bewaard mag worden voor veel lijden. En dat hij bij u mag schuilen. En dat zijn oog dan op u de heren gevestigd mag zijn. En dat hij zijn nood, als hij die gevoelt en beleeft, aan u de heren mag klagen. En dat hij uw vertroostingen zal mogen ondervinden. Wees hem zo in alle dingen nabij. Geef dat ook aan broeder Schelvis, die ook te horen heeft gekregen dat bij hem de ziekte niet stilstaat, maar dat die ziekte ook in zijn lichaam voortwerkt. Heren, ze willen nog proberen om via bestralingen de pijn wat te verlichten en weg te nemen. Laat dat inderdaad een gezegend resultaat mogen hebben, maar hij weet heel goed dat dat ook niet genezend zal zijn. Ook voor hem is die weg een weg naar het einde. Heren, ontfermt u zich over hem en laat zijn oog ook op u zijn voor alles, voor lichamelijke en geestelijke noden. Red zijn ziel en ontfermt u zich over hem en over alle die om hem heen staan. Heren, we vragen u, denk ook aan zuster van Drongelen, die naar het ziekenhuis moet, die een operatie zal moeten ondergaan. Laat ze zich niet alleen maar aan de dokter overgeven, maar laat ze zich bovenal aan u de Heere mogen toevertrouwen. Dat is nog veiliger dan dat we op mensen vertrouwen, Heere. Want mensen, ze kunnen nog zo kundig zijn en ze kunnen nog zoveel opleidingen en zoveel ervaring hebben, maar het zijn mensen. Ze kunnen ook fouten maken. Maar als u erover waakt en als u alles bestuurt en als u alles in handen neemt, Heere, dan is het net als in de 127e psalm, als de Heere het huis bouwt, dan komt dat huis wel klaar. En als de Heere de stad bewaakt, dan is de stad wel veilig. En als de Heere op de operatiekamer meegaat, dan is het leven ook veilig. En dan zal de ingreep resultaat mogen hebben. Heere, wij bidden u dat voor haar. Vragen u ook om uw zegen voor Lia Arensman, die nog een hele weg te gaan heeft in haar zwangerschap, maar die complicaties kreeg en bij wie er allerlei zorgen opdeden. Waakt u over haar, als ook over het kindje dat ze bij zich draagt. En wilt u geven dat ze deze periode met geduld en met vertrouwen mag beleven. En dat zo ook zij haar lot in uw handen mag leggen en dat zij ondervinden mag: de Heere is bij mij. Maak zo alles wel, Heere. We danken u ook dat u broeder en zuster Butt het voorrecht wilde geven dat zij terug mochten zien op 50 jaar huwelijksweg. Een weg die ook voor hen niet zonder zorgen is verlopen. Ze hebben ook van allerlei dingen meegemaakt, heren, maar boven al hun ervaringen staat toch in deze dagen geschreven: Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Laat dat ook de verwondering van hun hart zijn en laten ze zo u de Heere ook mogen geven wat gij waard zijt, de eer en de dank en de aanbidding. En wilt u verder over hun leven waken en hen bij het klimmen der jaren met uw gunst blijven omringen. Heere, we hebben vele noden, we hebben vele behoeften en we hebben geen verdiensten, geen enkele. En als we allerlei van u vragen vanmorgen, dat ge zorgen wilt voor onze zieken, dat ge zegenen wilt uw woord, Heere, dan hebben wij niets om op te pleiten in onszelf. Dan kunnen we alleen maar komen met van onze kant lege handen. Maar er is een pleitgrond buiten ons in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Mogen we daarop pleiten, mogen we daar u de Heere op wijzen en u ootmoedig bidden, hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 41ste psalm. Het 4e, 5e en 6e vers. Zij mompelen saam, vervuld met bittere haat. En zelfs hij op wie ik voormaals heb vertrouwd. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal. 4, 5 en 6 van psalm 41.
Thank you.
We hebben begrepen, gemeente, dat Johannes 13 ons in de geest verplaatst naar de paaszaal. Waar de Heere met zijn discipelen het Joodse paascha zal gaan gebruiken. En waar hij daarna ook het heilig avondmaal zal instellen. Hij heeft twee van zijn discipelen uitgezonden. En die hebben de paaszaal in gereedheid kunnen brengen. En alles wat er gebeuren moest voorafgaande aan het feest, dat is door hen verricht. En toen kwam het moment dat Jezus met de andere discipelen zich bij die twee aansloten. En dat de Heere dus met de zijnen in de kring van de 13 in stilte ergens in Jeruzalem aanwezig is. Het begint met de voetwassing. Zoals dat altijd gebruikelijk was in het oosten. Als mensen met elkaar de maaltijd gingen gebruiken, dan werd voorafgaande aan de maaltijd door een slaaf, door een dienstknecht, gezorgd dat de voeten van de verschillende gasten schoon waren. Ze kwamen van straat, ze liepen meestal op blote voeten in sandalen. Er hing allerlei straatvuil aan die voeten en dus moeten ze gewassen worden. Er is daar in de paaszaal niemand aanwezig die dat doen kan. En de discipelen doen het bij elkaar niet. Moet het dan maar overgeslagen worden? Nee. De Heere Jezus neemt een wasbekken en hij neemt een handdoek en hij knielt neer bij de voeten van zijn discipelen één voor één en hij wast hun de voeten. Zo doet hij slavenwerk. Zo vernedert hij zich en hij geeft ze tegelijkertijd, zo zegt hij ook, een voorbeeld. Zo zijt gij schuldig, ik ben de meester en de Heere en ik heb uw voeten gewassen. Zo zijt gij schuldig ook elkanders voeten te wassen. En als dat dan gebeurd is, dan gaan ze met elkaar aan tafel op oosterse manier aanliggen. Dat hoef ik u allemaal niet te vertellen, dat hebt u meer dan eens horen uitleggen, dat ze op lage banken lagen. De tafels waren ook laag en dan lagen ze aan de tafel. Op het moment waarop de Heer Jezus met zijn discipelen aan tafel gaat, spreekt hij een woord waar ze allemaal van schrikken. Als hij ze verteld heeft dat zij nu ook schuldig zijn elkaars voeten te wassen, dan maakt hij van die gelegenheid gebruik om met het citeren van een woord uit een van de psalmen, uit psalm 41, terug te grijpen op een geschiedenis uit het leven van David, die ondervonden heeft dat een van zijn trouwste metgezellen, een van zijn trouwste vrienden, een van zijn raadgevers, Achitofel, de verzenen tegen hem heeft opgeheven en dat hij in zijn vijand is veranderd. Dat woord citeert Jezus in vers 18. Opdat de schrift vervuld worden die met mij het brood eet, heeft tegen mij de verzenen opgeheven. En u kunt zich voorstellen, al begrijpen de discipelen dat woord op dat moment dan niet, dat het toch diepe indruk maakt. En die indruk wordt nog versterkt door wat even later gebeurt. En als Jezus dan weer gaat spreken, voorafgaande aan dat spreken, zo wordt ons in vers 21 verteld, wordt Jezus diep ontroerd in de geest. Wat hij dan voor zijn geest ziet, dat ontroert hem, dat ontstelt hem zodanig dat het aan zijn stem te horen is, dat het op zijn gelaat te zien is. En de discipelen merken het aan hem. De Heere Jezus is in hevige beroering. En dan zegt hij die woorden waar ze allemaal van schrikken. Voorwaar, zeg ik u. Hij betuigt dat met grote stelligheid. Amen, amen. Ik zeg u dat één van uw lieden mij zal verraden. En dan hangt er een spanning in die paaszaal. Dan wordt als het ware de adem bij iedereen afgesneden. Is dat waar? En als we dan naast het evangelie van Johannes de andere evangelisten leggen, dan zien wij, Johannes vertelt dat niet, maar Matthäus bijvoorbeeld wel, dat de consternatie die daardoor in de kring van de discipelen is ontstaan, zich ontlaat in het feit dat al die discipelen de vraag gaan stellen, ben ik dat? Ben ik het, Heere? Op zichzelf is dat mooi, nietwaar? Dat ze bij zichzelf niet de conclusie trekken, oh, dat ben ik niet. Dat zou bewijs van hun geestelijke hoogmoed zijn geweest. Maar nu zijn ze zo geschrokken en ze hebben toch wel enigszins kennis aan zichzelf gekregen. En die kennis aan zichzelf brengt hen ertoe te vragen, ze zijn er bang voor, zou ik het dan misschien zijn? Dat kan toch. Als een mens zichzelf leert kennen, dan is die toch nergens te goed voor. Dan moet je toch onder ogen zien dat je tot alle kwaad kunt komen. Omdat je tot alle boosheid geneigd bent. En als de Heere dan zegt, één uit u zou mij verraden. Dan denkt Petrus, ben ik dat dan? En Johannes, zou ik dat zijn? Er is een van die 12 die het ook zegt, als laatste. Die heeft het de anderen ook horen zeggen. En omdat de anderen het zeggen, zegt hij het ook. Ben ik het? Dat is altijd zo met een geveinsde, die praat Gods volk na. En als die Gods volk wat heeft horen zeggen, dan zegt hij het ook. Om op die manier ook de schijn op te houden dat hij er één van is. Maar niemand komt erachter op dat moment. De Heere geeft ook geen rechtstreeks antwoord. De Heere zegt nog wel, en dat maakt het nog spannender, nog indringender. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven staat. Maar wee die mens door welke hij verraden wordt. Het ware hem beter als hij niet geboren waren geweest. Ben ik het? Ben ik degene van wie de Heere zegt dat het beter zou zijn geweest als ik niet op de wereld was gekomen? En dan wordt het, en dan keer ik terug naar het evangelie van Johannes, dan wordt het Petrus te machtig. En kennelijk zit hij tegenover Johannes en Johannes ligt naast Jezus. En hij wenkt Johannes, die dicht bij Jezus ligt, vraag eens, wie is het? En Johannes, die aan de borst van Jezus ligt, fluistert, Heere, wie is het? En Jezus geeft fluisterend antwoord. En hij zegt tegen Johannes, als ik de bete van het paasmaal ingedoopt zal hebben in de saus, ik als gastheer heb het recht om die bete uit te delen aan wie ik wil. Als ik de bete ingedoopt zal hebben en aan wie ik hem geven zal, die is het. Dus nou weet Johannes het ook. En misschien, ik weet dat niet, dat staat hier verder niet. Misschien heeft Johannes via tekentaal aan Petrus dat antwoord doorgegeven. Dan zou Petrus het ook hebben geweten. Maar verder niemand. Want dat heeft zich in stilte afgespeeld. En als Jezus de bete genomen heeft, ingedoopt heeft in de saus, dan geeft hij die bete aan Judas. En hij zegt tegen Judas, wat gij doet, doe dat haastiglijk. Niemand begrijpt het, behalve Judas. En mogelijk nu ook Johannes, als hij van de schrik bekomen zou zijn. Maar de anderen denken dat Jezus aan Judas opdracht geeft, is tenslotte de penningmeester van het gezelschap, dat hij nog het een en ander kopen moet voor het feest. Of dat er een afspraak gemaakt is tussen Jezus en Judas, dat hij de armen, de diaconie zal willen gaan voorzien van een bepaalde gift. Zo denken ze, want ze vertrouwen Judas, ze hebben hem altijd vertrouwd, hij was één van hen. En niemand weet wat er in de afgelopen dagen is gebeurd. En niemand weet wat er in de afgelopen tijd in het hart van Judas is omgegaan. Maar Jezus weet het wel. En Judas weet het ook. En als hij de bete genomen had, ging hij weg. En de deur val dicht. En buiten is het nacht. En in de ziel van Judas is het nacht. En in de ziel van de Heer Jezus is het licht. Jezus deze dingen gezegd. Als hij dan uitgegaan was, vers 31, zeide Jezus: nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Gemeente, wij willen vanmorgen eens nader letten op die twee, over wie dat nou in dat ene woord uit onze tekst heel bijzonder gaat. Degene tot wie dit gezegd wordt: wat gij doet, doe dat haastiglijk, Judas dus. En we willen letten op degene die het zei, op Jezus. Wat is dat dan bij Judas? Hoe is hij zo ver gekomen? Ach, hij is enthousiast een discipel van de Heer Jezus geworden. De meeste discipelen kwamen uit Galilea, Judas niet, Judas kwam uit Judea. Het was de man van Kariot, Judas is Kariot, de man van Kariot, en dat is een stadje op het gebergte van Judea. Judas is de enige uit Judea in die kring. Judas is de man die dichtst bij Jeruzalem woonde van allemaal. Judas is de man die misschien nog meer dan de anderen, ze hadden het allemaal, maar Judas is de man die nog meer wellicht dan de anderen meedroomde in die messiaanse droom die er onder de Joden was, zeker in die tijd van het verdrukt worden door de Romeinen, dat als de Messias zou komen, dan zou hij de Romeinen, de vijanden, verdrijven en dan zou hij Israël in luister herstellen en dan zou de troon van David weer hersteld worden in Jeruzalem. En wat zou er dan een prachtige toekomst tegemoet gaan onder leiding van de beloofde Messias. En toen had Judas van Jezus gehoord. En hij was onder de indruk geraakt van Jezus. Onder de indruk van de prediking van de Heer Jezus over dat koninkrijk dat gekomen was. En Judas had verwachting gekregen. Zou het dan nu gaan gebeuren? En Judas is onder de indruk geraakt van de persoon van de Heer Jezus. Zeker ook van zijn persoon. En van de macht waarmee hij sprak. En van de kennis van zaken die hij had. En van de indruk die zijn woord naliet. En Judas is nog meer bekoord door het feit dat hij daar bij Jezus een en ander ook mocht gaan doen. Ze hebben hem vertrouwen gegeven, zodat als de Heer Jezus bepaalde giften ontving van mensen die dat konden doen en mensen die liefde voor hem hadden en die hem ook wat financiële bijdrage betreft wilden verzorgen. Al die gelden die Jezus ontving, die gingen in de beurs en Judas droeg die beurs. Hij was zo vertrouwd in die kring dat men hem het geld ook toevertrouwde. Dat is prachtig als een mens dat vertrouwen krijgt uit de kring waarin hij verkeert. Judas mocht nog meer doen. Samen met de anderen is hij door de Heer Jezus erop uitgestuurd om te preken. En samen met de andere discipelen heeft Judas de bekwaamheid gekregen, de talenten gekregen, de gaven gekregen om zieken te genezen. En hij is gegaan met een collega-discipel, want Jezus zond ze twee en twee uit. En Judas was er ook bij toen de anderen terugkwamen en toen ze hun verhalen aan Jezus vertelden en toen ze zelfs konden getuigen dat de duivelen hen onderworpen waren geweest. En Judas heeft ook van die dingen mogen meemaken op zijn preektocht door Israël. En zijn enthousiasme is gestegen en zijn verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar langzamerhand kwam het bij Judas zover dat wat wij vandaag met een Engelse term noemen, dat hij second thoughts kreeg. Hij kreeg andere gedachten. Want het had er dan wel veel op geleken dat zijn idealen vervuld zouden worden, maar waarom talmt Jezus daar nou zo mee? En als er langzamerhand ook allerlei andere accenten in de prediking van de Heer Jezus komen, dan weet Judas daar niet zo raad mee. Trouwens, wie wel? Ook de andere discipelen niet. Althans, in het begin niet. Maar Judas in ieder geval niet. Accenten waarin Jezus spreekt over verliezen van zichzelf. Waarin Jezus spreekt over zijn vlees. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Wat bedoelt hij daarmee? Wat betekenen die woorden die eigenlijk wijzen op een offer dat hij zal gaan brengen? En als Jezus op een gegeven ogenblik deze woorden spreekt, dan merkt Judas, discipel van Jezus als hij is, dat er wat beweging komt onder de scharen en dat de mensen beginnen te mompelen en dat sommigen hun hoofd beginnen te schudden en dat de een tegen de ander zegt, blijf jij nog, ik ga weg. En van toen af wandelden velen niet meer met hem. En dan wordt de kring kleiner. En dan blijven die 12. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Zegt Jezus. Maar nee, dat kan niet. Petrus neemt het woord en zegt, Heere, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En we hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Christus. En Jezus aanvaardt die belijdenis. Maar Jezus zegt op datzelfde moment, wel heb ik u niet 12 uitverkoren. Maar één uit u is een duivel. En Judas heeft geweten wie hij bedoelde. Want Judas was het ten diepste met Petrus niet eens. Daarvoor bleef hij niet. Om de woorden van het eeuwige leven. Dat was niet wat hij allereerst zocht. Petrus mag dat zeggen. En bij Petrus is het bewijs van het waarachtige werk van Gods geest. En als de andere discipelen het met hem eens zijn. Dan is dat ook bewijs van de waarachtige werking van Gods geest. Maar Judas ging het daar niet om. En toch blijft hij. Heeft hij dan toch nog hoop. Dat dat oude ideaal vervuld zal worden. Het is het moment van de omslag geweest. Hij bleef. Maar van toen af wist hij zeker dat hij niet oprecht bleef. En van toen af ging Jezus ook hoe langer hoe minder indruk op hem maken. En van toen af kwam Judas ook hoe langer hoe meer in de greep van de zonden die een tijdje lang in zijn leven sluimerend was geweest. De zonde van de geldzucht. Want dat was zijn boezemzonde. De Bijbel spreekt ervan, Judas was een dief. En dat is in zijn kinderjaren wellicht al begonnen. Als hij uit de portemonnee van zijn moeder wat wegnam. Dan is hij bij Jezus gekomen en die zondige neiging is onderdrukt. Maar niet uitgeroeid. En zolang Jezus maar indruk maakte en zolang Judas maar verwachtingen had, bleef die zonde eronder. En zolang Judas maar de beurs mocht dragen en vertrouwen mocht genieten, had hij zichzelf zo ver in bedwang dat hij niet als een dief leefde. Maar nu de omslag gekomen is en nu Jezus hoe langer hoe meer teleurstellend voor hem wordt, nu steekt die onbedwongen zonde, die onuitgeroeide zonde, die niet gekruisigde zonde, in zijn onwedergeboren hart de kop op. En Johannes vertelt ons in Johannes 12 dat Judas zo af en toe wat uit de beurs nam en dat in een andere beurs liet verdwijnen. In zijn eigen zak. Hij stal van Jezus goederen. En ondertussen bleef hij zichzelf handhaven. Maar dan komt het op een bepaald moment zover dat er een keus moet gemaakt worden. En hoe lang kan een mens dat uitstellen? Hoe lang kan hij twee heren dienen? Hoe lang? Er komt een moment dat je kiezen moet. Niemand, zegt Jezus, Judas heeft het hem ook horen zeggen, niemand kan twee heren dienen. Hij zal of de ene aanhangen en de andere verachten, of de ander aanhangen en de ene verachten. En wanneer komt het nou zover? Hij heeft gehoord van datgene wat ze in het Sanhedrin besloten hebben. Namelijk dat als iemand weet waar Jezus is, hij dat moet aangeven. De oversten, de leidslieden van het volk, hebben besloten dat Jezus gezocht moet worden, aangebracht moet worden. En Judas heeft in stilte overwogen, en daar is, ik kom daar straks op terug, meer van de invloed van de duivel in. Judas heeft overwogen, moet ik dat doen? Maar zover is hij nog niet. Hij aarzelt nog. Dat zal toch wel erg laag zijn. Om de meester die hij zoveel jaren gevolgd heeft, bij wie hij geweest is, wiens vertrouwen hij genoot, om die nu zo ineens aan te brengen. Er moeten nog heel wat drempels gepasseerd worden, voordat Judas dat durft. En dan komt dat moment, en u vindt het beschreven in het 12e hoofdstuk van Johannes, dan komt dat moment dat Jezus in het huis van Simon de Melaatse is, tijdens een maaltijd, 6 dagen voor zijn dood, en dat Maria van Betanië Jezus voeten, Jezus hoofd en Jezus voeten zalft met olie, en dat ze dat doet met kostbare nardes van een geweldige prijs. En als Judas dat zegt, dan zegt hij, dat is zonde, dat is verkwisting. Dan kan hij die aard van gierigheid niet eens meer bedwingen. En wat hij tot nog toe stiekem gedaan heeft, en hij zal dat aanvankelijk wel een beetje met een kloppend hart gedaan hebben, maar op den duur ook niet meer. Wat hij aanvankelijk nog in stilte gedaan had, geld nemen en voor zichzelf houden, dat gaat hij nu eigenlijk uiten. Wat aan Jezus gegeven wordt. Oh, en dan heeft hij het mooie argument, dat had aan de armen gegeven kunnen worden. Jawel, via hem zeker. En dan zet Jezus hem recht. En dat woord steekt hem. Steekt hem. Vooral omdat de Heer Jezus bij die gelegenheid ook nog eens een woord spreekt, waar eigenlijk al de verwachtingen van Judas de bodem door worden ingeslagen. Hij spreekt over Maria die dit gedaan heeft tot een voorbereiding voor zijn begrafenis. En dan een paar dagen later, dan heeft Judas het besluit genomen. De duivel heeft het hem ook nog eens een keer heel duidelijk ingefluisterd. En Judas gaat naar het Sanhedrin en ze onderhandelen met elkaar. Judas biedt zich aan om verraad te plegen. En het Sanhedrin is daar dankbaar en blij voor. En ze hebben er 30 zilveren penningen voor over om Judas zijn verradersloon uit te keren. En hij krijgt het geld alvast mee ook. En dan komt hij terug in de paaszaal. Alsof er niets gebeurd is. En dan zit hij aan. Eerst in de kring waar Jezus de voeten van zijn discipelen was. Ook Judas voeten. Wat heeft hij toen gedacht? Wat is er toen door hem heen gegaan? Maar hij moet het verbergen. Want hij heeft afspraken gemaakt. En ze hebben gezegd, Judas niet op het feest. Judas, niet hem arresteren. Niet hem zo gevangen nemen dat iedereen ervan weet. Nee, als we hem uit de weg willen ruimen, dan willen we hem liquideren. Zodat ergens straks in een ravijn zijn lichaam gevonden wordt. En niemand moet ooit weten hoe het gebeurd is. Opruimen. Hij moet verdwijnen. Zoals dat in de onderwereld ook gebeurt. Zo wilden ze het doen. En Judas heeft gezegd, goed, daar werk ik aan mee. Dus niets laten merken. Ook al klopt je hart, ook al krijg je een kleur, ook al wordt je nek rood als je van schaamte ontdekt dat Jezus je voeten wast. Niks laten merken. En dan dat woord, dat citaat uit Psalm 41. Jezus weet het. De man die mijn vriend was, die mijn brood at, heeft de verzen er tegen me opgeheven. Jezus weet het. En Judas zit er ook bij als Jezus diep ontroerd is. En als hij zegt, één van u zal mij verraden. Judas hoort de andere discipelen in ontzetting de vraag stellen, Heere, ben ik het? En daar realiseert hij zich in één keer, ja, als ik nou niet uit de toon wil vallen, moet ik dat ook zeggen. Heere, ben ik het? En toen die beter, dat is het laatste geweest. Toen die beter, en toen voerde Satan in hem. En toen was de grens gepasseerd. En toen zei Jezus, wat gij doet, doe het haastiglijk. En toen ging hij, om nooit meer terug te keren. En het was nacht. Gemeente, wat is dat toch bij Judas geweest? Nou, alles zullen we er niet van kunnen peilen. Dat hoeft ook niet. Maar al kunnen we niet alles ervan peilen en al is de diepte van Judas ziel tenslotte een ondoorgrondelijke diepte voor ons. Trouwens, onze eigen ziel is ook een ondoorgrondelijke diepte voor ons, nietwaar? We kennen onze eigen geest, ons eigen innerlijk ook maar amper. Een beetje kennen we ervan. Maar wat soms aan motieven aanwezig is en wat soms aan innerlijke drang aanwezig is. Wie zal het zeggen? Hoe komt een mens hiertoe? En hoe kwam je nou daartoe? En waarom zei je dat nu? En waarom deed je dat nu? Je bent soms jezelf een raadsel. Nou, als dat dan voor onszelf al zo is, dan is het voor ons ook een raadsel ten diepste. Hoe dat nou bij Judas allemaal gegaan is. Een paar dingen kunnen we ervan leren. Het zijn ernstige dingen, gemeente. Het kan ver gaan met een mens. Het kan ver gaan met een mens. Je kunt een discipel van de Heere Jezus zijn. En hem toch verraden. Je kunt het vertrouwen van de Heiland gehad hebben en hem toch verraden. Je kunt met een bepaalde opdracht van de Heiland belast zijn geweest. En je kunt hem toch verraden. En het blijft aangrijpend dat er wellicht in Israël mensen geweest zijn die konden wijzen naar Judas en konden zeggen, toen hij in ons dorp kwam en het evangelie van de Heere Jezus verkondigde, toen heeft de Heere mijn hart aangeraakt. Zou kunnen. Het kan ver gaan met een mens. Zonder dat het ooit echt wat was. Zonder dat er ooit een echte band aan de Heiland geweest is. Aan de ene kant is de geschiedenis van Judas huiveringwekkend. Als we tenminste niet bij voorbaat al denken, dat zal mij nooit overkomen. En daar ben ik te goed voor. Dan past het ons beter om de houding van de andere discipelen aan te nemen. En als we horen dat dat mogelijk is. Eén uit u zal mij verraden. En Jezus zegt dat terwijl hij zelf diep ontroerd is. En dat kun je merken aan een mens. En dat hebben de discipelen ook gemerkt. Jezus, diep ontroerd in de geest. En als dat dan gezegd wordt, kun je maar beter net als die discipelen reageren. Heere, zou ik dat kunnen zijn? Kan ver gaan met de mens, gemeente, en dat is een waarschuwing. Zo kan het nog. En zo gaat het ook nog wel. En de oorzaak. Ik zei het al, niemand kan twee heren dienen. Je kunt tot de Heere komen. Je kunt je geloof in hem beleden. Zoals Judas dat ook gedaan heeft. En je kunt bij hem blijven. En je kunt je verheugen over bepaalde dingen die hij zegt. En je kunt bepaalde dingen uit het evangelie aangrijpen en met vreugde en met blijdschap aannemen. En je kunt denken dat je daardoor heel wat bent. Maar als het niet gepaard gaat met waarachtige bekering, als ons geloof in Jezus niet samengaat met waarachtige bekering, gemeente, dan dienen wij twee heren. En dat kan nooit lang duren. Als Judas bij Jezus blijft en hij blijft als een onwedergeborene bij de Heer Jezus. En hij laat dat kwaad liggen, hij bedwingt het, hij beheerst het. Maar het is er nog, dat kwaad van de geldzucht of welk ander kwaad dan ook. Als het niet gekruisigd wordt, als het niet beleden wordt, als er niet mee gebroken wordt, dan blijft het en dan steekt het vroeg of laat de kop op. Want in de dienst van Jezus, in de nabijheid van de zaligmaker, gaat de mens het meemaken dat er teleurstellingen zijn. En dat Jezus niet in alle opzichten aan onze idealen beantwoordt. Het hangt er ook maar vanaf wat je bij hem zoekt. Jezus zei ook, als je toch een toren bouwt, moet je eerst neerzitten en de kosten overrekenen. Dat had Judas niet gedaan. Gemeente, daarom, als het nou gaat om zelfonderzoek in het licht van wat de Heer ons als spiegel uit het leven van Judas voorhoudt, dan is dit de vraag voor het zelfonderzoek. Wat zoeken we bij de Heer? Wat zoeken wij in zijn kring? Wat zoeken wij onder zijn woord? Wat zoeken we in de dienst des Heren? Wat zoeken we als we begeren zijn discipel te zijn en te blijven? Gaat dat gepaard met zelfhandhaving? Gaat dat gepaard met een niet willen prijsgeven van je eigen boezemzonde en van je eigen verkeerde neigingen? Gaat dat gepaard met een zucht om toch jezelf te blijven? Weet, vroeg of laat maakt de duivel daar gebruik van. En dat ten onder gehouden kwaad, dat steekt de kop op en dat gaat over ons heersen. En dat is de weg naar het verdere verderf. Niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders, zo heeft de Heer Jezus gezegd. En daar was het bij Judas nooit van gekomen. Die daar doet de wil des vaders. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Judas, dood dan die boezemzonde van de geldzucht. Maar dat was er nooit geweest. Ziet u, het gaat maar niet om de keus, zomaar met de mond gesproken en zomaar met de daad bewezen. Het gaat er maar niet om dat wij wat zeggen en dat wij wat zoeken. Het gaat erom, laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Bent u er wel eens bang voor wat er allemaal leeft in uw hart? Bent u er wel eens bang voor dat er allerlei kwaad in uw hart leeft en dat het zomaar de kop op kan steken? Bent u er wel eens bang voor als u een blik slaat in uzelf? Of hebt u nog aardige optimistische gedachten van uzelf? De discipelen zeiden, Heere, ben ik het. Kunt u het zich voorstellen dat u het zou zijn? En dat u het nog eens een keer zult worden ook? Op een andere manier dan Judas wellicht, maar dan toch verrader van de Heere. Kunt u het zich voorstellen? Nee? Heb u dan echt nog nooit diep genoeg in uw eigen hart gekeken? Elk mens kan het zo worden. Tenzij de Heere ons ervoor bewaart. Tenzij Gods genade de boosheden in ons hart beteugelt. En dan moet u niet denken dat als je dan door genade geleerd hebt om toch die oude mens in de dood te geven in beginsel en hem met Christus meegekruisigd te laten worden, dat dat dan overwonnen is. Want in het leven van Gods kinderen zijn ook nog zonden overgebleven. Niet alleen bij onbekeerden zijn de zonden er nog, maar in het leven van Gods kinderen zijn ook zonden overgebleven. En de overgebleven zonden kunnen tot dezelfde daden leiden als de zonden die helemaal nog nooit in de dood gegeven zijn en waar nog nooit bekering van geweest is. Als de overgebleven zonden bij David de overhand krijgen, oh, wat doet hij dan allemaal? En wat zijn de gevolgen er dan van? Gemeente, dat is Judas. Een afschrikwekkend voorbeeld. Een voorbeeld om van te huiveren. En dat moet ons uitdrijven tot het gebed. Heere, laat de oprechtheid en de vroomheid mij boeden. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is er bij mij een schadelijke weg? Heere, bekeer me ervan en leid me op de eeuwige weg. En dan Jezus. Want Jezus spreekt deze woorden uit onze tekst. Wat gij doet, doe dat haastiglijk. En wat bedoelt Jezus daarmee? Nou, laat ik eerst nog even mogen zeggen dat de Heer Jezus al die tijd dat Judas bij hem was, onder hem geleden heeft. Onder zijn aanwezigheid geleden heeft. Want Judas heeft het altijd geweten. Het is opvallend in Marcus 3 en Lucas 6 vindt u het ook, dat als Jezus zijn discipelen uitkiest, dan doet hij dat nadat hij eerst gebed gebeden heeft. Dat hij in het gebed geweest is. Toen heeft Jezus al geweten dat als hij er 12 uit zou kiezen, uit degenen die altijd bij hem gebleven waren, nu al een heel poosje, dat daar ook de verrader onder zou zijn. En die moest hij er ook bij uitkiezen. En de aanwezigheid van Judas is een voortdurende verstoring van Jezus' innerlijke rust geweest. Vreugde over die 11, vreugde over hun oprechtheid, vreugde over hun belijdenis, vreugde over hun keus, zeker, maar altijd die ene, die hij op een gegeven ogenblik ook een duivel noemt. Altijd te weten, hij is bij mij, en straks is hij mijn verrader. De ganse tijd van zijn rondwandeling op aarde is dat ook een stuk van het lijden van de Heer Jezus geweest. En ondertussen heeft deze getrouwe zaligmaker toch Judas iedere keer aangesproken. Judas iedere keer teruggeroepen. Judas iedere keer gezocht te behouden. Judas, jij en ik weten het. Eén uit u is een duivel. Judas, geef dat toch op. Tot het laatste toe. Tot in de paaszaal toe. Toen Judas al bij de overpriesters geweest was. En toen hij het verradersloon al in zijn zak had. Toen heeft Jezus nog aan Judas ziel willen arbeiden. Toen hij zijn voeten waste. Zo ver gaat de trouwe zorg van de heiland. Dat hij een mens niet zomaar verloren laat gaan. Maar dat er gedurig tot aan de uiterste toe waarschuwingen en roepstemmen zijn. Judas, nu kan het nog. Geef het te kennen. Beleid je zonde. Breek ermee. Ik wil nog, zelfs nu nog, uw voeten wassen. En nog verder. Tot het allerlaatste. Judas krijgt als eerste de beten. En toen viel de deur dicht. Toen voer Satan in hem als een machtige invasie. En toen was er voor Judas geen terugkeer meer. En toen zei Jezus, ga nou maar. Hij heeft dat nooit eerder gezegd. Ga nu maar, Judas. Al die tijd heeft hij hem bij zich gehouden. Al die tijd heeft hij onder hem geleden. En al die tijd heeft hij arbeid aan hem ten koste gelegd. En nooit zei hij, Judas, ga nu maar. Maar als de deur dichtvalt, als de maat vol is, als het geduld op is, dan zegt Jezus, en nu moet je gaan. Jezus diep ontroerd in de geest. Gemeente, kunt u het zich enigszins invoelen dat de aanwezigheid van deze huichelaar en deze toekomstige verrader voor de Heer Jezus een voortdurende bron van lijden is geweest. Maar hij heeft het verdragen. Hij heeft het verdragen. Zoals hij alle tegenspreken van de mensen verdragen heeft. Hij heeft het verdragen dat zijn vree en disgenoot de verzenen tegen hem op zou zetten. Omdat heel de schrift vervuld moest worden. Omdat alles wat over hem geschreven stond uiteindelijk zo vervuld zou moeten worden. Omdat hij de ganse raad Gods uit moest dienen. Omdat uit de lijdensbeker geen druppel gemist mocht worden. Hij heeft het in grote gewilligheid, in grote gehoorzaamheid, alles aanvaard. Ook dit. En zullen we nou medelijden met de Heer Jezus hebben? Zullen wij, als we dit gehoord hebben, dat schandalige gedrag van Judas, dat gemene verraad van Judas, de pijn die hij daardoor aan de Heere Jezus veroorzaakt heeft, de ontroering in de geest die hij op die manier veroorzaakte, zullen wij op grond van dit en van veel meer medelijden met de Heere Jezus hebben en net doen als de dochters van Jeruzalem die hem beklaagden en die hem beweenden, zullen we dat doen? Nee, dat heeft hij ook niet nodig. Dat heeft hij ook niet nodig. Want als u nou dat 21ste vers en het 27ste vers van Johannes 13 is naast elkaar legt. Jezus werd ontroerd in de geest. Dat is het ene. En dan onze tekst. Jezus dan zeide tot hem: wat gij doet, doe dat haastiglijk. Ziet u dan niet dat er in de ziel van Jezus nu ook in één keer een heel andere stemming gekomen is? Greep hem aan. De laatste pogingen die hij aanwendde om Judas van zijn verraad weg te houden en Judas voor het verderf te bewaren, ze mislukten. En dan komt er een verandering in de innerlijke stemming van de Heere Jezus. En dan neemt hij weer helemaal de leiding in handen. En dan denk ik aan wat we vorige week over dachten. Het Sanhedrin had besloten: niet op het feest. En ze hebben het tegen Judas ook gezegd: niet op het feest, Judas. Prachtig dat je ons helpen wil. Prachtig dat je ons in handen wil spelen. Maar niet op het feest, zo hebben we besloten. Want dan komt er een oproer onder het volk. En dat mag niet gebeuren. Dus op een later tijdstip. En geen publieke rechtszaak. En geen terechtstelling. En geen uitspraak van een rechter. Nee, liquidatie. Opruimen. Help ons er zo bij. Akkoord, zei Judas. Maar toen het Sanhedrin dat besloot. Toen zei Jezus, begin van Matthäus 26, tegen zijn discipelen: u weet, over 2 dagen is het paasfeest. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Jezus zei juist wel op het feest. Want dat is Gods raad. En het zal allemaal gaan naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. En het Sanhedrin mag zeggen: niet op het feest. Maar God heeft gezegd: wel op het feest. Want hij is het paaslam. En op welke dag zou dat paaslam geslacht moeten worden? Op de feestdag immers. Wel op het feest. Want mijn raad zal bestaan, zegt God. En ik zal al mijn welbehagen doen. En dat staat de heiland in de paaszaal. Na al de emoties en na al de zielenspanningen van dat moment, weer helder voor de geest. En Jezus neemt het initiatief. En hij laat het niet aan Judas over. En hij zegt: Judas, nou moet je gaan. En nou moet je het maar gaan doen. Zonder uitstel. En dan kan Judas denken: ja, maar ze hebben tegen me gezegd niet op het feest. Judas kan helemaal niks meer tegenwerpen. Judas moet gaan. Nu. Terstond. Jezus wil dat. En Gods raad bestaat. De Heere Jezus heeft ons medelijden niet nodig. Want ook op de lijdensweg, ook in de paaszaal, is hij de koning. Is hij degene die het voor het zeggen heeft. En dat houdt hij in het oog. Wat wilden de Joden? Jezus opruimen. Wat wil God? Jezus moet de zoendood sterven. En hij zou nooit de verzoenende dood kunnen sterven om zo de ongerechtigheid van zijn volk uit te delgen en hun zonden te betalen. Hij zou nooit zo kunnen sterven als ze hem op een stiekeme manier uit de weg ruimen. Hij moet publiekelijk veroordeeld worden. Onze catechisme zegt: door de wereldlijke rechter moet hij veroordeeld worden. En hij moet aan het kruis sterven. Niet ergens in een afgrond gedumpt worden nadat hij geliquideerd is. Maar hij moet aan het kruis sterven. Want voor de zonde van Gods volk kan op geen enkele andere manier betaald worden dan met de dood van de Zoon van God. En dat moest, naar de raad en de voorkennis Gods, ook nog de dood aan het vloekhout zijn. Vervloekt is er eigenlijk die aan een hout hangt. En dat houdt de Heer Jezus in de oog. Weet u wat hij doet? Als hij Judas wegstuurt. Als hij tot Judas zegt: wat gij doet, doe dat haastiglijk. Dan is Jezus opnieuw de heerlijke. Die zijn heerlijkheid bewijst door van begin tot eind de raad Gods te volvoeren. Jezus houdt het oog op wat de Vader van hem vraagt. En Jezus houdt het oog op wat hij zijn Vader heeft beloofd. Zie, ik kom om uw wil te doen. Het Sanhedrin heeft daar geen zeggenschap in. En Judas niet. Ik kom om uw wil te doen. En die wil was, Jezus gaat sterven. Jezus gaat als paaslam de dood in. Jezus gaat zich geven voor de ongerechtigheid van zijn volk. Gans vrijwillig. Hij heeft het gezegd, ik citeerde dat vorige week in Johannes 10. Niemand neemt het leven van mij, maar ik leg het van mezelf af. Judas, onthoud je het? Ik leg het van mijzelf af. En daarom beslis ik wanneer. En gij, wat gij doet, doe dat haastig. Jezus is koning. En omdat hij in zijn lijden alles in handen houdt, daarom is hij ook de algenoegzame zaligmaker. Heb je een zaligmaker nodig en dan een echte? En dan een volkomen, een waarachtige zaligmaker. Niet een zaligmaker waar je nog allerlei vraagtekens bij overhoudt van kan hij het wel? Heb u ontdekt dat uw schuld zo groot is dat alleen een volkomen zaligmaker voor uw verzoening kan doen? Dat uw nood zo groot is dat alleen een almachtige koning u redden kan? Heb u het ontdekt? Hier is hij. Hij weet op al uw noden raad. Hij wist in al de noden, in al de omstandigheden en in de ontroering van zijn geest nog raad. Hij zag voor zich het heilsplan van zijn Vader en iets anders doen dan dat vervullen begeerde hij niet. Wat gij doet, Judas, doe dat haastiglijk. En dan moet het Sanhedrin haastig bij elkaar komen en ze zitten met de handen in het haar. En hoe moeten ze dat nou doen? En ze weten echt geen raad en er zijn niet eens getuigen. Omdat Jezus dwingt om er toch een openbare zaak van te maken. En straks moeten ze er nog mee naar Pilatus ook. Want Jezus heeft het in handen. En hij zal alle dingen besturen naar de raad van Gods wil. En daarom, gemeente, zit er maar niet over in als het gaat om de kwaliteiten van deze zaligmaker. Om de waardigheid en de waardij van deze borg. Hij is een volmaakte zaligmaker. Twijfel daar maar niet aan. En hoe groot uw nood ook is. En hoe ellendig u zich ook voelt bij tijden. En hoe zwaar ge ook gezondigd hebt. Hij weet de raad op. En hij kan dat harde hart verbreken wat u maar niet klein kunt krijgen. En hij kan die grendels verbreken. En die ketenen waar uw deur, de deur van uw hart mee toegesloten zit. Hij kan ze verbreken. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En zoals hij tot Judas zei, ga. Zo kan hij het ook tot de meester van Judas zeggen die u in zijn greep heeft. Ga! En zo zei hij tegen de storm op het meer, zwijg! En tot de golven die de ondergang van de discipelen zouden kunnen worden, zei hij, wees stil! Eén woord van deze machtige koning, die rechter is. Die op een gegeven ogenblik achter ons alle leven een punt zet. En die dan zegt wat hij tot onbekeerden in hun leven nog nooit heeft gezegd. Maar dan wel, ga. U hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ga. En die dan zegt tot de ware discipel en de oprechte discipelin die het waarlijk om hem te doen was. En die bij hem haar heil, zijn heil gezocht heeft. Die als een boetvaardige aan zijn voeten gekomen is. Zonen Davids, ontferm u mijner. O, hij heeft het hier op aarde ook gezegd. Kom, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En dan zal hij het zeggen met een woord dat even geldt. Gaat in, niet gaat weg, maar gaat in de vreugde uws Heren. Amen. We zingen Psalm 33, het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Er staat een wonderlijk woord in de schrift, die zichzelf veroordeelt, die zal niet veroordeeld worden. Het moet er een keer van komen, Heren, dat we onszelf onder het oordeel zien. En dat we in wezen in de grond van de zaak net zo min deugen als Judas. En dat het er in ons leven ook van zou kunnen komen. Door aangeboren en werkelijke zonden, dat we ook zo ver zouden komen als hij, en zeker als Satan in ons vaart. O God, we zijn allemaal mensen die van u zijn afgevallen, en die op weg zijn naar het eeuwig verderf. En als we nou proberen twee heren te dienen, er ook nog een beetje godsdienst bij op na te houden, heren, dan loopt dat toch ook een keer vast, dat hebben we ook vanmorgen gezien. Geef dat de oprechtheid en de vroomheid ons mogen behoeden. En dat we waarlijk door de nood gedreven ons tot u om hulp en om uitkomst mogen begeven. En dan ontbreekt het ons niet aan roepstemmen. En dan hebt u al zo menigmaal geschud aan de boom. Om te kijken of er al vruchten waren. En elke keer als u kwam schudden, was dat toch weer een bewijs dat u nog met ons te doen wilde hebben. En dan hebt u ook al zo menigmaal mest om de boom heen gelegd. En dat is weer een bewijs dat u het zo goed bedoelt. En dan hebt u voor irrigatie gezorgd, Heren. Dan hebt u om die boom heen gegraven, zodat het regenwater bij die boom kon komen. En dan heeft u alles gedaan. Ja, Heren, we danken u ervoor dat u zoveel arbeid aan ons besteedt, ook vanmorgen weer. U hebt het aan Judas ook gedaan, maar dat was vruchteloos. Zelfs de laatste arbeid, zelfs de laatste woorden, zelfs de laatste blik hebben hem niet verbroken. O God, laten wij verbroken worden als we het nog niet zijn, onder uw liefde arbeid en onder uw liefde blik. En laten wij, waar we ook mee lopen en welke boezemzonde we misschien ook met ons meedragen, en die we koesteren en die we vasthouden en die we voor geen geld kwijt willen, laten we ze belijden aan uw voeten, Heere Jezus. En laat er waarachtige bekering zijn. En laat het waarachtige geloof in u beoefend mogen worden. En wilt gij dan geven, Heere, dat we u kennen mogen. Wat een troost voor uw volk. Een algenoegzame zaligmaker, een zaligmaker die geen slachtoffer was. Een zaligmaker die het zei en die het bewees. Niemand neemt mijn leven van mij. Ik leg het van mijzelf af. Dat gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Een algenoegzame zaligmaker, machtig om de duivel te beheersen, Judas weg te sturen, te triomferen, ook in de lijdensweg, zelfs over dat hele Sanhedrin en over alles en iedereen. Gij regeert, Heere, gij hebt de macht om alles in te tomen, gij hebt de macht om alles te bedwingen, gij hebt de macht om harde harten te verbreken, gij hebt de macht om uw volk te beschermen tot in de hemel toe. En u zult het ze doen horen. Komt, komt, gij gezegende mijns vaders. Dezelfde dag waarop u tot de anderen zult zeggen, de bokken aan uw linkerhand, ga weg van mij. Heren, laten we dat woord nooit horen. Maar laten we komen, getrokken door uw almacht, door uw goede tierenheid, om het nu te horen. En het straks ook te horen. Komt en gaat in. Amen. Wij zingen Psalm 92, het vijfde vers. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.